Vervolgens lezen we uit de schrift, en dat is de schriftlezing uit Lucas 15, vanaf het 11e tot en met de 32e vers. Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. En hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver was van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Tot zover het woord van de schriftlezing. Wij willen vanmorgen met Gods hulp voor de laatste maal stilstaan bij deze overbekende gelijkenis van de verloren zoon. En het tekstwoord kunt u vinden in het slot van de gelijkenis, vanaf het 28e tot en met het 32e vers. Vers 28 tot en met 32 van Lucas 15, waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem met gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft ooit gezegd dat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En we zouden bij dat woord kunnen vragen, wat betekent dat? Betekent dat dat hij niets te zeggen heeft tot mensen die zichzelf rechtvaardig noemen? Zeg tot de fariseeën in de tijd waarin hij leefde. Mensen die meenden dat zij goed waren en dat zij godsdienstig waren en dat zij rechtvaardig waren. Nee, dat kan het niet betekenen. Want de Heer Jezus Christus roept ook mensen die denken dat ze zelf rechtvaardig zijn tot bekering. En hij heeft zeker ook een ernstige roep tot bekering voor hen. Wat betekent het dan? Wel, het betekent, denk ik, in de eerste plaats dit. Dat de Heere Jezus in deze woorden wil zeggen, mensen die echt rechtvaardig zijn, die werkelijk volmaakt leven voor de Heere, die hoef ik niet tot bekering te roepen. Maar u zegt, die zijn er ook niet. Inderdaad. En dat betekent dus dat de Heere Jezus alle mensen tot bekering roept, want alle mensen zijn zondaren. Alleen, en dat maakt de tekst zo bijzonder sprekend, ook al is het zo dat de Heere Jezus alle mensen tot bekering roept, omdat alle mensen zondaren zijn, er zijn onder die zondaren mensen die de bekering niet nodig hebben. Waarom niet? Omdat ze menen dat ze rechtvaardig zijn. Omdat ze zich verschuilen achter hun goede werken of achter hun brave leven of achter, ach noemt u maar. En zulke mensen die geen zondaar willen zijn, omdat ze zichzelf rechtvaardigen, zulke mensen gaat de Heere Jezus voorbij, nee niet. Omdat hij geen woord voor hun heeft, maar omdat zij zijn woorden in de wind slaan. En omdat zij zijn roep tot bekering niet nodig hebben. Dat komt zo heel sprekend tot uiting in dit laatste gedeelte van deze zo bekende gelijkenis van de verloren zoon. Als we nadenken over die tweede zoon die ons in het slot van de gelijkenis getekend wordt. De oudste zoon, het beeld van een fariseer die de bekering niet van nodig heeft. En dan zien we dat de vader naar die oudste zoon komt. En de vader, u herinnert zich dat nog, dat is een beeld van God. En dat hij met die oudste zoon gaat spreken. Hem gaat vermanen. En hem gaat nodigen om toch binnen te komen. Daarin laat de Heere Jezus zien dat God nu niet alleen tot mensen die in de zonde leven, maar ook tot eigen gerechtigde fariseeën een woord wil spreken tot hun eeuwig behoud. En zo denken we na over de vader en de oudste zoon. Er zijn twee elementen die we in het bijzonder willen benadrukken. Hoe de vader hem wijst op zijn voorrechten. Vers 31. Kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. En in de tweede plaats, hoe hij aandringt op zijn bekering. Heel in het bijzonder, vers 28b. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. We zijn dus aan het slot van de gelijkenis van de verloren zoon toegekomen en het is al aangestipt. In die gelijkenis gaat het over een vader met zijn twee zonen. De vader is het beeld van God. Wie God in de Heere Jezus Christus wil zijn voor zondaren, dat wordt heel in het bijzonder in die vaderfiguur aan ons getekend. En ik heb het vorige week zondagavond al gezegd, hoe meer we over die vader in de gelijkenis gaan nadenken, wat meer gaan we ons over hem en over zijn liefde verwonderen. Want laten we nog even de geschiedenis ons voor de aandacht roepen. Die vader heeft twee zonen. De oudste zoon en de jongste zoon. En die jongste zoon, dat is het beeld van een zondaar die met alles breekt. Hij is opgevoed in de dienst van de vader, wij zouden zeggen in de kerk. Maar op een gegeven ogenblik breekt hij met alles. En gaat alles wat hij van God ontvangen heeft in de wereld en in de zonde besteden. Zijn gezondheid, zijn kennis, met alles wat hij is en wat hij heeft, gaat hij zijn eigen weg. Hij doet waar hij zin in heeft. En hij brengt alles wat God hem gegeven heeft in de zonde door. Het zal wel niet overdreven zijn wat straks zijn broer zegt, dat hij het goed, de zegeningen van God, in de dienst van de wereld met hoeren heeft doorgebracht. En dan krijgt hij het moeilijk. Dan kromt hij tot inkeer. Beeld van de bekering. Een zondaar die God niet zoekt en die naar God niet vraagt. Komt tot zichzelf en wil tot God gaan met belijdenis van zijn zonde. Ik zal tot de Vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En als zo die zondaar onder de invloed van Gods krachtige genade tot bekering komt, dan is er blijdschap bij God. En dan lezen we dat ontroerende gedeelte uit de gelijkenis, dat de vader, wanneer hij in de verte zijn in lompen gehulde zoon ziet aankomen, met de tekenen van het vervallen van de honger in zijn gestalte en op zijn gezicht, dat hij naar de zoon toesnelt, hem omhelst en kust. Die verloren zoon, die zijn schuld oprecht beleidt en die als een rechteloze komt, niet waard is om de zoon van zijn vader genoemd te worden, die is welkom bij de vader. En er is blijdschap in het hart van de vader en er is een feest in het huis van de vader. Dat is de ene zoon. Een zondaar die met alles gebroken heeft en tot bekering komt. Maar er is ook nog die andere jongen, die oudste, plichtsgetrouw iemand. Op het moment dat er feest gevierd wordt in het huis van de vader, werkt hij op het land van de vader. En hij is met andere knechten bezig, misschien om te zaaien, misschien om te oogsten, misschien om te dorsen, of wat niet al. En hij komt, als hij zijn werk af heeft in de buurt van het huis, en hij ziet dat er het een en ander gaande is, en hij vraagt een voorbijkomende bediende wat er toch gaande is, en dan hoort hij het. En hij wordt boos. En hij laat ook zien waarom hij boos is. Ik heb God altijd gediend. En voor mij is nooit zoiets als een feest gehouden. En hij wordt verbitterd. En hij wil niet naar binnen gaan. Het beeld van een rechtzinnige zondaar, die altijd hoog van zichzelf denkt. Ik ben toch zo trouw, ik ben toch zo goed. En die daarom de genade van God niet echt nodig heeft, maar leunt op zijn eigen gerechtigheid en op zijn godsdienstigheid. En daarom, zo zagen we de vorige keer, heeft hij een verkeerd beeld van zijn broer. Heeft hij een verkeerd beeld van de vader en heeft hij een verkeerd beeld van zichzelf. Hij heeft een verkeerd beeld van de broer, want hij ziet hem alleen maar als zondaar en wil zich niet verheugen over zijn bekering. Hij heeft een verkeerd beeld van de vader, want hij ziet in de vader een harde heer. En hij heeft een verkeerd beeld van zichzelf, want hij ziet zichzelf als een rechtvaardige en niet als een zondaar. En zo staat hij daar, mokkend buiten het huis, waar het feest gevierd wordt rondom de terugkeer van de verloren zoon. En dan komt de vader naar buiten. Moet u even heel goed opletten. Wij zijn gewend in onze gedachten al heel snel een onderscheid te maken tussen die verloren zoon die terugkeert en tussen die oudste zoon die mokkend buiten blijft staan. En dat onderscheid is er natuurlijk. Maar de vader maakt geen onderscheid. Hij komt naar buiten voor de verloren zoon, als die met schuldbelijdenis terugkeert. En hij komt ook naar buiten voor de oudste zoon. Daarin ligt deze trek opgesloten, gemeente. Dat God alle zondaren, of het nu verloren zondaren zijn die in hun zonde zich hebben uitgeleefd, of brave godsdienstige zondaren zijn die zo hoog bij zichzelf staan, dat hij alle zondaren wil roepen tot bekering. En dat wanneer hij algemeen, zoals onze Dordtse leerregels dat zeggen, de roep tot bekering doet uitgaan, dat hij dat oprecht meent. God zoekt het behoud van zondaren. Wanneer het woord uitgaat met bevel van bekering en geloof, dan zoekt God welmenend, zeggen onze Dordtse leerregels, het behoud van zondaren. En daar moeten we ook in deze gelijkenis de vinger bij leggen. God gaat uit. Niet alleen wanneer een verloren zoon komt met de neergeslagen ogen en een verbroken hart, maar ook wanneer een rechtzinnige zondaar helemaal geen gebroken hart heeft en daar staat met harde gedachten van zijn vader, met harde gedachten van God, zichzelf rechtvaardigend en de meest erge dingen zeggend tegen zijn vader. Want wat zegt die oudste zoon? Vorige week al aangestipt. Hij begint met te zeggen: deze uw zoon is teruggekeerd. Daarmee grieft hij de liefde van zijn vader. Hij heeft het niet over zijn broer. Deze uw zoon, met andere woorden, dat is me nogal iemand. Maar misschien minstens zo erg is nog wat hij eraan laat voorafgaan. Hij zegt: zie, ik dien u nu zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mag vrolijk zijn. Voelt u het? Hij zegt tegen zijn vader: ik heb u altijd trouw gediend en ik heb nooit iets van u ontvangen. Hij verhoogt zichzelf en vernedert zijn vader. Dat is nu de kern van eigen gerechtigheid. Als wij ons voor God verhogen en zo steunen op onszelf en op onze eigen wijsheid en eigen vroomheid en lage gedachten en soms ook harde gedachten van God hebben. O, misschien herkent u hier iets in uw eigen leven. Die fariseer die zichzelf verhoogt en die harde en lage gedachten heeft van God, die zit ook in ons hart niet, in uw hart toch? Hij is ook aanwezig in het mijne. En wat worden we dan erop gewezen als we de gelijkenis in zijn geestelijke strekking proberen te verstaan? Dan zegt deze oudste zoon niets dan leugens. Kijk, Als we de gelijkenis als verhaal laten staan, dan zou u kunnen zeggen, in zekere zin heeft hij nog gelijk. Hij heeft al die jaren voor zijn vader gewerkt, dat is niet onwaar. Maar als we de geestelijke strekking van deze woorden tot ons laten indringen en doordringen, dan is het niets dan bedrog. Zie, ik dien u nu zoveel jaar. Farizeer, dient u God echt? Ik heb nooit uw gebod overtreden. Hebt u nooit Gods gebod overtreden? En gij hebt me nooit iets, nooit een bokje gegeven. Hebt u nooit iets van God ontvangen? Voelt u het? In zijn geestelijke strekking zijn het stuk voor stuk leugens. Want zelfs de meest eigengerechtigde zondaar, zelfs de strengste farizeer, heeft het gebod van God op zijn minst wel eens een keer overtreden. En wie zondigt tegen één van de geboden, zegt de Bijbel, heeft de hele wet van God overtreden. En hij heeft heus wel eens God niet gediend met een volkomen hart. Ja, hij heeft God ten diepste nog nooit gediend met een volkomen hart. En hij heeft altijd zoveel van God ontvangen. En dat zegt de Vader in zijn ontroerende antwoord op die trotse, verbitterde woorden van zijn oudste zoon. De Vader zegt, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Nu moeten we die woorden goed verstaan, gemeente. Ze kunnen namelijk verkeerd worden uitgelegd. Dat gebeurt wanneer we niet rekening houden met het feit dat het hier gaat om een verhaal, om een gelijkenis. En als we niet proberen de toepassing van die gelijkenis helder voor ogen te stellen. Het is niet zo dat hiermee bedoeld wordt, die oudste zoon, die rechtzinnige farizeer, die heeft de bekering niet nodig, want hij leefde altijd in het huis van de Vader en al wat de Vader heeft is van hem. Er is dus met die oudste zoon helemaal niets mis. Hij woont in het huis van de Vader, hij is behouden, hij gaat straks naar de hemel. Als u die toepassing maakt, dan hebt u niets van de gelijkenis begrepen. En dan maakt u een toepassing die druist tegen heel de schriften in. Dat is de bedoeling niet. Wat de bedoeling van de Vader is, is om aan zijn weerbarstige zoon duidelijk te maken dat hij onterecht zo verbitterd is. Dat hij onterecht zo zegt dat de Vader hem nooit iets gegeven heeft. Want dat de Vader hem zoveel heeft geschonken. Dat is de bedoeling van het al het mijne is het uwe. En hoe moeten we dat dan toepassen? Wel, dat kunt u heel nadrukkelijk toepassen als u de Bijbel in zijn volheid daarbij betrekt vanuit de gedachte van het verbond van God. De farizeeën, ook al waren ze onbekeerd, waren kinderen van Abraham, kinderen van het verbond, Israëlieten. En Israëlieten hadden veel van God ontvangen. Met hen had God het verbond opgericht en aan hen had God zoveel zegeningen gegeven. We zingen ervan in Psalm 147, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En dan staat er verder in dat vers, zo wou hij met geen volken handelen. Dus aan Israël, het volk van het verbond, zijn allerlei zegeningen gegeven. En die farizeeën die hebben ontzaggelijk veel van God ontvangen. Ook al zijn ze onbekeerd, Ze leefden toch dicht bij God. En ze leefden onder de zegeningen van God. En zo is het ook met mensen die het woord mogen kennen. Met mensen die bij de kerk mogen behoren vandaag. Met mensen die op het erf van het verbond leven, zoals de meesten van ons toch, van kindse jaren af. Toen we klein waren, zijn de meesten van ons gedoopt, opgegroeid bij de Bijbel, onder de prediking van het woord groot geworden, veel voorrechten van de Heere ontvangen. Ja, we kunnen er nog het een en ander bij zeggen. Het zijn niet alleen de voorrechten die we ontvangen hebben van de Heere, omdat we bij de kerk behoren en de woorden van God weten. Maar denk ook eens aan al die andere zegeningen die de Heere ons gegeven heeft. Aan de gezondheid. Aan wanneer u getrouwd mag zijn en kinderen mag hebben. Aan uw gezinsleven. Denk ook eens aan het feit dat u in staat bent om uw werk te doen terwijl zoveel mensen zwak of ziek zijn. Wat een zegeningen heeft God ons niet geschonken. En wanneer wij vanuit het woord al die zegeningen op ons afzien komen, dan wordt het woord wat de Vader aan de oudste zoon zegt, heel sprekend. Hij zegt tegen die oudste zoon, en dat is het woord van de Heere ook aan het adres van de Farizeeën uit die dagen, ik heb u zoveel gegeven. U leeft als het ware aan mijn voeten op het erf van het verbond, bij mij. En waar heeft het je nu gebracht? Kijk, dat is de vraag die ook doorklinkt vanuit het slot van de gelijkenis aan ons. Wij hebben onder de ogen van God geleefd, de meeste van ons van kindse jaren af. Wij hebben onder de prediking geleefd. God heeft ons leven beschermd en bewaard. Terwijl anderen misschien plotseling met een ongeluk omkwamen, heeft God ons en onze kinderen, onze jonge mensen, tot op dit ogenblik beschermd. Wat heeft God ons niet gegeven? Al het mijne is het uwe. Daarin laat God zien, ik heb u omringd met talloze zegeningen. En waar heeft het ons gebracht? Jonge mensen. Het feit dat God ons de gezondheid geeft en een helder verstand geeft om te leren. Hoe gebruiken we het? Gebruiken we het biddend zoals die psalmdichter zegt. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Of gebruiken we ons verstand en onze scherpe tong en onze gezondheid, onze handen, onze voeten, onze ogen in de dienst van onszelf of van de eigen gerechtigheid of van de zonde? Wat is het erg om te zien als jonge mensen of al wat oudere jongeren in de kracht van hun leven hun beste krachten gebruiken in de dienst van het eigen ik. Of hun verstand gebruiken alleen maar in de dienst van hun eigen ik. Of hun ogen en hun geest in hun meest krachtige en gezonde jaren laten beïnvloeden door de machten van de duisternis. Vergeet het niet. Alles wat u hebt ontvangen, alles wat jij hebt ontvangen, is uit de hand van de Heere gekomen. Hij heeft het alles geschonken, het komt van hem. En wat doen we ermee? O, wat is dat woord van de Vader zo een scherp, ontdekkend woord aan het adres van de Zoon. Ik heb u alles gegeven. En wat zouden dan de zegeningen van God, zowel de zegeningen op het terrein van onze gezondheid en de krachten die we krijgen, als de zegeningen met betrekking tot de prediking van het woord en het feit dat we opgevoed zijn, de meeste van ons onder het woord, ons tot bekering moeten brengen. Paulus zegt het in Romeinen 2, leest u het thuis maar eens na. En dan zegt hij het aan het adres met name van de Joodse bevolkingsgroep in de gemeente van Rome. Hij zegt, weet je het niet, dat de verdraagzaamheid en de langmoedigheid en het geduld van God, de goedheid van de Heere, u tot bekering brengt? Wat brengt een mens tot bekering? Ten diepste de goedheid van de Heere, ten diepste al de gaven van de Heere. Want de goedheid van God, als die echt op ons afkomt, als we echt ons leven terugzien in het licht van de goede zegeningen van God, ja, dan wordt ons hart verbroken en dan zeggen we, Heere, wat ben ik slecht geweest en wat ben u goed geweest. Dan gaan we niet zeggen zoals die oudste zoon, ik heb dit en ik heb dat en ik heb dat. Maar dan zeggen we, ik heb uw gaven ook niet besteed zoals het moest. Ik ben zo ondankbaar geweest. Ik ben zo eigenzinnig geweest. Ik ben zo zelfzuchtig geweest. Ik ben zo'n zondaar geweest. En dat mensen die de waarheid van uw woord niet kennen, onbekend met uw leven en onbekeerd door het leven gaan, dat is geen wonder. Maar dat ik als een kind van het verbond die zoveel zegeningen van u ontvangen heb en die zoveel woorden van u gehoord heb en zoveel preken beluisterd heb, dat ik nog onbekeerd ben, dat is schuld. Grote schuld. Mijn schuld. De goedheid van God brengt tot bekering, zegt Paulus. Zouden we dan vanmorgen in het licht van de prediking van het woord maar niet over de goedheid van God in ons leven na gaan denken? Zeg, jonge meisje, als je dat nu vanmiddag eens in alle rust en stilte of vanavond zou doen. Voor jezelf eens op gaan sommen waarin de goedheid van God nu uitkomt in jouw leven. Het feit dat je geboren bent, het feit dat je, noem maar op. Al de tekenen van zijn goedheid. En zet daar dan maar eens tegenover wie je zelf voor de Heere bent. En overweeg dat eens. En breng het vooral voor het aangezicht van God. Heere, wie ben ik tegenover uw goedheid en uw bemoeienissen en uw zegeningen geweest? Kijk, en dat bedoelt het slot van deze wonderlijke gelijkenis ook. Dat die oudste zoon herinnerd wordt aan zijn voorrechten. Opdat ook hij tot bekering gebracht wordt. Want vergist u zich niet. Voor die jongste zoon was bekering nodig. Maar voor die oudste zoon net zo goed. En dat staat heel duidelijk, al is het misschien wat omhuld, wat omvloerst in het slot van deze gelijkenis. De vader gaat naar buiten, zo lezen we in vers 28, en hij bad hem. In eenvoudige taal staat er dan zoiets als, de vader ging naar buiten en hij verzocht hem om wat? Hij verzocht hem om binnen te komen. Want dat wilde die oudste zoon niet. En dat binnenkomen, dat heeft blijkens het slot van de gelijkenis deze inhoud, dat hij zich zou gaan verheugen in zijn vader. En in het werk van zijn vader, namelijk dat die vader een verloren zoon had welkom geheten en hem een plaats had gegeven in zijn huis. Dat betekent dat deze oudste zoon zijn eigen gerechtigheid moet verliezen. Dat betekent dat deze oudste zoon moet leren sterven aan zijn hoogmoed. Dat betekent dat deze oudste zoon in de weg van de waarachtige bekering weer de gemeenschap met zijn vader moet zoeken. Want let u daar eens op. Dat is het geheim van de gelijkenis toch. Die jongste zoon, die had zich buiten de gemeenschap met zijn vader gezondigd. Hij had afscheid genomen, breuk, radicaal. Maar als hij tot zichzelf komt, dan zegt hij: Vader, ik ben het niet waard om aangenomen te worden als uw zoon, om weer in gemeenschap met u te komen. En hoe staat het dan met die oudste zoon? Wel, die oudste zoon, die had er altijd genoeg aan gehad dat hij alleen maar een uiterlijke band met de vader had. En dat komt het duidelijkst uit in dat schrijnende woord: deze uw zoon. Dat betekent dat ook al is hij uiterlijk dan een kind van de vader, het is alleen maar uitwendig. Innerlijk is zijn hart verre van de vader, is zijn hart boos op de vader, is zijn hart vervreemd van de vader. En nu gaat de vader uit en bidt hem, opdat hij tot inkeer komt. En opdat hij als een rechteloze, als een arme zondaar, God weer zou vinden. Of die oudste zoon dat gedaan heeft, vermeldt de gelijkenis niet. Daar is ook een reden voor. Want deze gelijkenis is een preek aan het adres van de fariseeën met name. En de Heere Jezus legt het slot van die gelijkenis aan hen als een dringende oproep tot bekering voor. Bekeert u van uw eigen gerechtigheid. Want waarom zoudt ge sterven? En hebt u dat dan gezien? Dan gaat de vader uit en hij bidt, verzoekt die oudste zoon om binnen te komen. Toegepast betekent dat om in de weg van de waarachtige bekering tot hem te vluchten. Als een arm, verloren zondaar genade te zoeken. En dan staat daar dat prachtige woord: u moet dat ook maar laten staan. En het niet gaan vertalen met verzoeken of vragen of nodigen. Maar de vader bad hem. Dat is hetzelfde woord wat we vinden in 2 Korinthe 5. Waar Paulus over de prediking van het evangelie zulke geweldige dingen gezegd heeft. Zo zijn wij dan gezanten, zegt Paulus van alle dienaren van het woord. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, daar gaat het hier om, als de vader naar buiten gaat. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is het ten diepste wat de vader zegt in deze wonderlijke woorden aan het adres van die oudste zoon: wij bidden u. Voelt u daarin de liefde? De vader slaat die eigengerechtigde, trotse, hoogmoedige jongen niet met een scherpe prediking. Daar was alle reden voor geweest. Maar hij zegt hem in alle ernst en in alle liefde de waarheid. Hij zoekt het behoud ook van deze fariseer. En ik weet niet of het u wel eens een wonder geworden is, gemeente. Dat God nu niet alleen het behoud van jongste zonen zoekt. Maar ook in de weg van de waarachtige bekering het behoud van oudste zonen zoekt. Van fariseërs. Ik las nog niet zo lang geleden in een gedachtenispreek van een van de oud-predikanten van onze gemeente een heel persoonlijk woord. Hij vertelde dat hij, toen hij jong was, tot inkeer gekomen was. En toen ging hij heel wettisch leven. Hij zegt, en er was in heel het dorp waar ik woonde geen vromere jongen dan ik. En ik dacht dat ik het met mijn godsdienst en met mijn vroomheid wel aardig gered had. Maar met al mijn godsdienst en met al mijn vroomheid was ik een verloren zondaar. En toen God me daaraan ging ontdekken, toen zag ik dat ik, juist omdat ik zoveel voorrechten van God ontvangen had in mijn leven, nog meer gezondigd had dan een blinde heiden of iemand in de omgeving die nog nooit van God en van zijn woord gehoord had. Kijk, als je daar terechtkomt, dat je ontdekt wordt aan je eigen gerechtigde vroomheid en aan de hoogmoed van je hart. En als je daarmee voor God in de schuld komt, wat is dan een wonder dat God nog met zulke mensen te doen wil hebben. Niet alleen met jongste zonen, maar ook met oudste zonen. En hij ging uit en hij bad hem. En wat is het dan wat met nadruk gezegd wordt in deze woorden, in deze roepstem tot bekering aan de oudste zoon? Ach, daar vinden we ook nog weer een aantal elementen die zo nadrukkelijk tot de waarachtige bekering horen, niet? Iemand die tot bekering komt, of dat nu een jongste zoon is of een oudste zoon, die komt aan Gods kant te staan. Dat kwam de jongste zoon. Die kwam aan Gods kant te staan. Die zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard meer om uw zoon genaamd te worden. En u zegt de vader tegen de oudste zoon, kijk, nu moet je ook aan mijn kant komen staan. Dat betekent dat je je trots moet verliezen en je eigen gerechtigheid moet verliezen. Daar moet radicale streep door. En je moet buigen onder de wijze waarop ik mensen zalig maak. En waarop ik zondaren roep tot bekering. Kijk, daar zit zo'n diepe trek in, gemeente. Want die oudste zoon moest leren dat als God nu zondaren bekeert, verloren zondaren, dan doet hij dat op zijn wijze. Soeverein. En dan zal niemand, ook de oudste zoon, niet kunnen zeggen, wat doet ge? De oudste zoon roept hier de vader tot verantwoording. Maar dat moet hij grondig afleren. Als God verloren zondaren tot bekering brengt, in een weg waarin hij ze vernedert en waarin hij ze alles afneemt om ze nu als arme bedelaars met al het goud en al de schatten en de ring en het kleed te vereren en te versieren. Dan kunnen we daar alleen maar voor buigen en het met God eens worden. Zeg, daar zit zo'n les in voor die jongen of voor dat meisje. Voor die ouderen. Die heimelijk nog zo steunt op zijn eigen godsdienstigheid en denkt wel, God moet het zo doen. En God moet het zo doen. Of die denkt, ik zoek toch zo erg en ik ben toch zo ernstig en waarom gebeurt het nu niet? Dat is het teken dat je nog niet echt voor God gevallen bent. Dat je nog wat te zeggen over hebt. Dat je nog wat te redeneren over hebt. Dat je nog rechten over hebt. Maar nu helemaal aan Gods kant te vallen. Vraag om die genade. Heere, maak me zo arm en zo klein, dat ik niets meer tegen u in te brengen heb. Dat ik alleen maar ga zeggen, u bent goed en ik ben slecht. En Heere, doe u dan maar met me wat goed is in uw ogen. Kijk, dan kan God geen kwaad meer doen. En dan doet de Heere ook alleen maar goed, hoor. Als een mens het werkelijk van God verliest en zegt, Heere, u bent wijs en u bent goed. Het is majesteit al wat ge doet. En hij zelf de zondaar wordt, de nul die het niet weet, de schuldige. Dan doet God ook alleen maar goed. En dan valt het voor jongste zonen en voor oudste zonen, die zichzelf oprecht voor God mogen verootmoedigen en schuldenaar worden voor de Heere, zo mee. Kijk, dat is een aspect wat hier in het slot van de geschiedenis zo naar voren komt. Als het gaat over de weg en de wijze waarop God zondaren bekeert, alles verliezen. Geen rechten meer overhouden. Het met God eens worden. Aan Gods kant komen te staan. En hij bad hem. Er is nog iets. De weg van de bekering is dit ook. Dat je liefde krijgt voor God. En liefde krijgt voor zijn huis. En liefde krijgt voor zijn volk. Ja, dat gebeurt wanneer God iemand gaat bekeren. En dat was nu precies wat er bij die jongste zoon wel was. En wat er vooralsnog bij die oudste zoon niet is. Als die jongste tot inkeer komt, dan krijgt hij zoveel liefde voor de vader. Al weet hij, ik heb het verzondigd, ik heb me er buiten gezet. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Liefde voor het huis van zijn vader, want die mensen die in het huis van zijn vader dienen, die hebben het zo goed. En hij gaat. Liefde in eerbied en eerbied in liefde, dat spreekt uit heel zijn houding. Maar bij die oudste zoon, geen liefde voor zijn broer. Geen vreugde over de bekering van zijn broer. Geen liefde voor het huis van zijn vader, want in zijn mokkige, brommerige boosheid bleef hij buiten. En ten diepste ook geen liefde voor de vader, want hij had de vader altijd maar als een slaaf gediend, nooit als een zoon. En dan zegt de vader, kind, ik bid u. Kind, dat betekent verbondskind. Zoals zo vaak in de Bijbel het woord kind een bredere betekenis heeft. Om aan te geven welke verbondsvoorrechten de mensen die op het erf van het verbond hebben toch bezitten. Zo noemt zelfs Abraham in die gelijkenis van die rijke man, weet u wel. En die arme Lazarus, de rijke man als hij in de hel is, kind, zoon staat er, meen ik, in onze vertaling, letterlijk staat er kind. Ondanks dat hij door eigen schuld verloren ging, was hij toch een kind van Abraham, een verbondskind. Nou en zo mogen het woord kind hier toch ook opvatten, je bent toch een verbondskind. Ook al ken je me niet, al ben je geen waarachtig gelovig kind, geen bekeerd kind, toch is er uiterlijk een betrekking, kind. De vader vraagt om lief gehad te worden. En dat die zoon zijn huis lief zou hebben. En zijn broer lief zou hebben. En allen die in dat huis wonen. Komt, wees dan vrolijk. Want dat behoorde zo te zijn. Want deze uw broeder was dood en is levend. Hij was verloren en is gevonden. Kenmerk van uiterlijke rechtzinnigheid. Zonder vernieuwing van het hart. Dat we geen echte liefde hebben voor het volk van God. En geen echte vreugde kennen als God in het leven van mensen gaat werken. Maar wanneer we God vrezen, gemeente, of wanneer de Heere zaligmakend in ons gaat werken, dan krijgen we liefde voor God en liefde voor zijn volk en liefde voor het woord, voor die oude Bijbel en liefde voor de prediking en noemt u het maar op. En als je dan hoort, ook al sta je er zelf buiten, ook al heb je zelf nog zoveel vragen en al beschuldigt het woord je misschien. Als je dan hoort dat God iemand bekeert en het ligt goed van binnen, je bent vernederd voor de Heere, dan verheug je. En daarom kun je bij Gods kinderen soms zo heel nadrukkelijk vinden dat ze luisteren, horen, wachten, smeken, worstelen om de bekering van verloren zonen en van oudste zonen. En dat ze zo blij zijn als ze ritselingen waarnemen van leven, geestelijk leven. Men behoorde dan blijde te zijn. Liefde tot God en tot zijn werk. Kennen we het ook? Zien we het soms door alle duisternis en vragen in ons eigen leven en rondom ons heen? Mogen er misschien wel eens heimelijk moed uitputten. Dat je zegt, God werkt nog. Die. Daar heeft de Heere een goed werk in begonnen. En haar heeft de Heere stilgezet. O, wat kan dat voor Gods kinderen en voor Gods knechten een vreugde en een verlangen zijn. En wat is het arm als je knibbelend en brommend, als die oudste zoon overal een vraagteken bijzet. Vraagteken bij hem en een vraagteken bij haar. En ten diepste een vraagteken zet. Of God nog wel machtig en genadig is om te verlossen. Wat ben je dan arm. Maar zalig de mens die het mag ervaren. Of hij nu midden uit de wereld gegrepen wordt. Of misschien meer geleidelijk onder de prediking als een kind van het verbond tot bekering gebracht wordt. Die zichzelf mag verliezen. Die zondaar voor God mag worden. En die in die weg liefde krijgt tot God en tot zijn dienst en tot zijn dag. En als een bedelaar God en de genade nodig heeft, die zal God niet afwijzen. Want de Heere is recht. In al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Amen.